mijn naam is Isabel Plasmeijer. Ik ben de oprichter van ISAPower. En net als de vorige keer ga ik samen deze bijeenkomst doen met Sophie, die naast me zit.
Ja, ik ben er ook weer bij. Mijn naam is Sophie.
Het thema vandaag is geweldloze communicatie. En we gaan het kort even hebben over de drama-driehoek, maar vooral eigenlijk over geweldloos communiceren. En daarin gaat het ook om het verdragen van de onmacht. En ook in je communicatie met je kind of met je partner, wat je misschien soms ook hebt. En we willen jullie eigenlijk leren zoals Gandhi dat deed of andere wereldleiders. We gaan jullie tips meegeven over verbindende communicatie. En als ouder is dit soms ontzettend lastig, moeilijk, om in verbinding te blijven met je kind. Omdat er natuurlijk zoveel strijd is, vaak in huis om eten. Soms is het zelfs moeilijk om in verbinding te blijven met jezelf. He, want als je ouder bent van een kind met een eetstoornis, dan staat je wereld op zijn kop. En dan is verbindend communiceren soms heel lastig, zeker als je moe bent of je geduld op is. Maar ook als emoties zoals frustratie of irritatie de kop opsteken.
Ja, en die emoties die vliegen soms echt letterlijk alle kanten op, hè, bij kinderen. Maar ook bij jullie als ouders of als partner. En belangrijk dan om te beseffen is dat bij geweldloos communiceren gaat het eigenlijk niet om winnen of om gelijk krijgen. Het gaat juist om naar elkaar te luisteren en om te leren leven met elkaars verschillen. Mm. Daarbij is het ook wel heel belangrijk om te zeggen, geweldloze communicatie helpt ons stevig in het leven te staan. Mm. Te zeggen wat we willen, maar ook te horen waar het de ander om gaat. Mm. En we moeten dus goed luisteren, goed leren luisteren naar de ander.
Ja, het is mooi wat je zei, het gaat niet om winnen of gelijk krijgen. Nee. En wat we vanavond met jullie gaan delen, wat Jan dadelijk ook gaat vertellen, is dat het zo fijn voor jezelf. Het is een tool, iets wat je kunt gebruiken om ook neutraal het verhaal van de ander aan te horen. Ja. Ja, dus die ideeën die we vanavond met jullie gaan delen, die komen voort uit dat gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Hij is de grondlegger van geweldloos communiceren. Maar andere mensen die hier ook heel goed in waren, dat zijn Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Dat zijn allemaal mensen die hadden een bepaalde communicatievaardigheden. Ja, en die mensen raakten ook echt wel het hart van de ander. En die konden ook andere mensen in beweging krijgen. En nou ja, ook Jan van Koert is zo'n expert op dit gebied. En we zullen hem er zometeen ook bij gaan halen. Maar eerst willen we een aantal dingen met jullie delen. Om te beginnen eigenlijk met, wat is geweldloze communicatie? Nou, Sophie zei het al, het gaat niet om gelijk halen. Het gaat dus over gelijkwaardigheid. En wanneer je dat toepast in je communicatie, dan moet je je eigenlijk ook gaan richten op 4 gebieden. Waarneming, gevoel, behoefte en een verzoek. Dit noemen ze ook wel de 4 elementen in geweldloze communicatie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het eerste element, waarneming, gaat heel erg over wat neem ik waar? Wat kan ik zuiver waarnemen? En dat is echt, dan kijken we naar de feitelijke situatie en niet hoe we daarover oordelen. Dus het gaat echt over wat zegt of wat doet de ander. En dan komen we bij dat gevoel. En het gevoel is eigenlijk een stuk, ja, hoe we ons voelen bij die waarneming. Dus dan gaan we eerst nadenken van, wat gebeurt er in mij? En we gaan er niet over nadenken, maar het gaat om het voelen. Dus voelen we ons gekwetst? Voelen we ons bang als ouder? Zijn we blij? Nou ja, geïrriteerd? Hè? Waarschijnlijk is irritatie en frustratie een emotie die je heel goed herkent. En dat derde element is dus de behoefte. En dit is ook de basis van wat we voelen. Ja. En dan dat gaat het ook over verantwoordelijkheid nemen. Welke behoefte heb ik nou eigenlijk? En wat is die behoefte die verband houdt met dat gevoel wat ik dus ervaar? En pas daarna komt het verzoek. En het verzoek is eigenlijk dat je de ander een voorstel gaat doen. Dan wil je eigenlijk een concreet actiepunt op de kaart zetten. Om eigenlijk het leven van jullie beiden beter te maken. Maar dat verzoek is dus geen eis. Dat is zo belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk dat je dat zegt, Isabel. Want als je oordelen communiceert in plaats van observaties, dan verklein je de kans dat je krijgt waar je behoefte aan hebt. En dan vergroot je de kans dus op een conflict. Oordelen zijn bijvoorbeeld, je luistert niet of je bent er niet bij met je hoofd. Je bent wel heel gevoelig. Je bent oppervlakkig. Je bent niet gemotiveerd. Nou ja, hè, we weten allemaal wat we kunnen zeggen. Of hè, vaak wordt ook wel gezegd, je bent echt veel te dun. Waar loop jij nou weer te vreten? Hè, stel je dat je dit doet, besef dan ook bij jezelf, achter dit oordeel, hè, wat je benoemt, wat je zegt, op jouw oordeel, er zitten hè, gevoelens van boosheid, machteloosheid, angst, verdriet, pijn. Ik wil er eigenlijk wel graag een voorbeeld bij geven voor ouders, waarbij vooral die eerste drie elementen, ja, jij hebt ze alle vier benoemd, maar ik wil de eerste drie elementen eigenlijk eerst benoemen als voorbeeld. Dus dan hebben we het over de waarneming, het gevoel, de behoefte, die wil ik even naar voren laten komen. Dus stel je voor, je kind houdt zich niet aan de einde eetlijst en is weer aan het afvallen. Ja, wat zeg je dan? Dan geef ik even een voorbeeld. Lieverd, nu ik zie dat jij niet hebt gehouden aan het eetschema wat wij samen hebben opgesteld en hebben afgesproken, ja, dan voel ik irritatie, maar ook verdriet en een stukje moedeloosheid. Omdat ik behoefte heb aan rust en dat we elkaar daarin kunnen vertrouwen.
Mm-hmm.
Dus je spreekt dan uit je behoefte. Je spreekt ook uit, we hadden het dan over die drie, de waarneming, gevoel, behoefte. En daarna ga je eigenlijk echt terug naar het verzoek. Stel je voor dat je dit communiceert naar je kind, dan volgt daarop het vierde element. Mm-hmm. En dat is een gerichter, een specifieker verzoek.
Geen eis.
Geen eis, absoluut geen eis. En het vierde element richt zich dan echt op wat jij van je kind wil, om het leven voor jullie allemaal fijner te maken. Verzoek is dan bijvoorbeeld, lieverd, wil je naar mij toekomen als je van plan bent om van de afspraak af te wijken? Hè? Zoals je hoort is het geen eis, ook al zou dat wel willen, maar is het een verzoek? Dat klinkt anders.
Mm-hmm.
Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, en wat dan denk ik ook helemaal mooi zou zijn, is als het een verbindingsverzoek wordt.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld ook zegt, wil je me vertellen wat je nodig hebt om je aan onze afspraak te houden.
Ja, klopt.
He, dus, of stel je bent op je werk en je ziet dat bijvoorbeeld je collega de kantjes ervan afloopt en jij bent zelf heel hard aan het werk. Je ziet eigenlijk dat het allemaal niet zo opschiet. Je wilt dat je collega jou gaat meehelpen. He, dus dan zeg je tegen hem, dan kun je bijvoorbeeld soms zeggen als je zelf dus geïrriteerd bent, hey, laat jij je handjes ook even wapperen. Er liggen hier nog een hele stapel werk. Dus hiermee heb je dus eigenlijk direct dat oordeel neergelegd. Namelijk dat hij niets doet. Want hij moet zijn handjes laten wapperen. En daarmee is eigenlijk de communicatie, die is dus vrijwel meteen geblokkeerd. Hè, eigenlijk doe je de collega aan een hoek en hij zal naar alle waarschijnlijkheid, of zij, in de verdediging schieten.
Ja.
Nou, ik ben heel de ochtend al bezig hoor. En eigenlijk is dan einde communicatie. Nou geef ik dit voorbeeld over een werksituatie, maar dit is ook vaak wat er natuurlijk tussen ouder en kind gebeurt. En misschien dat er dan hooguit nog een paar vervelende non-verbale signalen of gezichtsuitdrukkingen of handgebaren worden gemaakt, maar vaak is het dan al voorbij.
Ja.
En want je hebt je oordeel gegeven, je hebt daarover je gedachten uitgesproken en je eist dus van de ander dat hij iets gaat doen. En nou is het dus maar de vraag of die eis dan ook echt ingewilligd zal worden. Vaak namelijk niet. Dus dan is beter is dan om te zeggen, hey, als ik zie of bedenk dat er nog zoveel gedaan moet worden op ons werk, ik voel me echt een beetje moedeloos. Ik heb eigenlijk wel behoefte aan een stukje ondersteuning vanuit jou. En ik zou het heel fijn vinden als we het werk samen delen. Hoe zou het voor jou zijn om dit werk samen met mij af te ronden?
Ja, dus. Ja, dit klinkt al wel anders dan wanneer je het om de eerste keer zou vragen.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Ja.
Maar dit is wel oefenen. Hè? Kort samenvattend, wat neem ik waar, maar wat voel ik? Waar heb ik behoefte aan? Welk verzoek heb ik om mijn leven te verrijken? Maar daarbij gaat het eigenlijk ook aan, wat neem jij waar? Hè? Wat voelt de ander? Waar heeft de ander behoefte aan? En wat zou de ander graag willen om het leven te verrijken?
Ja. Ja, maar in die communicatie gaat het natuurlijk ook over wat voel ik. Wat, hè? Dus dan ben je daar heel erg mee bezig. En die essentie natuurlijk van geweldloze communicatie. Je beleeft dat door bewust te ervaren. Door die vier elementen, om daar eens bij stil te staan. Ik zou het echt op een speakbriefje schrijven. Gewoon alleen al om bewust te worden. Dus het gaat niet alleen om de woorden die je uitwisselt met de ander. Dus de intentie waarmee we communiceren met de ander is eigenlijk bij alles wat we doen of niet doen, of zeggen, of niet durven zeggen. Dat doen we dus vaak om een bepaalde behoefte te vervullen. Dus die intentie van geweldloze communicatie, of eigenlijk verbindende communicatie, is om steeds beter, steeds meer te leren luisteren. Ja. Hè, zodat we beter communiceren en leven vanuit die verbondenheid. Maar ook met respect voor mij, maar ook respect voor de ander. Ja. Voor mijn behoeften, voor jouw behoeften. En het is niet voor niets dat tegenwoordig in de meeste eetstoornisbehandelingen of eetstoornisklinieken, wordt dit thema ook behandeld. Ja, we noemen dat de NVR-methode, de non-violent resistant. Dat gaat dan over geweldloos verzet. En zowel bij multifamily therapy of meergezinsdagbehandelingen, ja, worden deze thema's uitvoerig behandeld met ouders. En ook in het Buddy Up programma hebben we daar al veel aandacht aan besteed.
Ja, staat ook een drama-driehoek in.
Ja, daar wordt ook uitleg gegeven over de drama-driehoek. Maar we merken toch ook bij ouders dat die behoefte eigenlijk zo groot is, die wanhoop eigenlijk zo groot, dat het de meest belangrijke tool in ons leven, onze emoties, onze communicaties, daar wordt eigenlijk toch nog te weinig aandacht aan besteed. En dat is zo zonde. Ja. Want als je daar iets in investeert, ja, dan kan dat gewoon je relatie met je kind ook verbeteren. Dus ouders hebben die tools nodig. Daarom hebben we deze bijeenkomst ook georganiseerd. Hè? Tools die specifiek ingaan op unieke situaties, want elke situatie is uniek. Elke ouder die nu meeluistert, elke gezinssituatie, die is uniek. He, dus het gaat niet alleen over geweldloos leren communiceren tegen je kind, dus ook richting je partner of je collega op je werk.
Ik denk juist heel belangrijk, ook naar je partner toe.
Ja, ja. Ja. En kijk, je kind die ziet en voelt alles wat er binnen het gezin gebeurt. Het is daarom ook belangrijk dat je geweldloos leert communiceren, ook richting jezelf. En dat jouw eigen interne dialoog ook een dialoog wordt van vreedzaamheid en begrip. Ook als je het even niet meer weet, of als je het moeilijk hebt, of dat je helemaal verschrikkelijk moe bent zelf, of klachten hebt. En in die opvoedsituaties, want ja, je bent aan het opvoeden nog steeds thuis met je kind. Je hebt ook een kind met een eetprobleem. Dus dan, ja, dan kom je wel in dat soort situaties terecht waarvan je weet, wat moet ik nou doen? Normaal zou je begrenzen, maar nu durf je dat misschien niet. Of je begrenst keihard, maar daardoor gaat je kind in het verzet. He, dus in die opvoedsituaties heb je dus heel regelmatig, vragen ouders zich ook wel af, ja, waar doe ik nou goed aan? En wat moet ik nou zeggen?
Doe ik het wel goed?
Doe ik het wel goed, ja. En natuurlijk helemaal als je kind dus ook een eetstoornis heeft.
Ja, als ouder wil je het zo graag goed doen. En daarnaast wil je je kind ook goed gedrag bijbrengen. Mm. Maar ja, dan is ook de vraag van ja, wat is goed? He, daar bestaat iedereen iets anders onder. Want zodra wij van een ander eisen zich te gedragen naar onze wensen, dan gaat de ander, wat jij eigenlijk net zei, echt juist in verzet. Hoe meer jij als ouder eist dat je kind gaat eten, hoe groter de kans is dat je kind stiekem gedrag gaat vertonen. Hè? Door bijvoorbeeld eten weg te gooien of extra te gaan bewegen. Nou, jullie herkennen of kennen het vast allemaal wel. En je tast dan in hun autonomie aan. Hè? Dat is een van de basisbehoeften van een mens. Je kunt je kind niet dwingen meer te gaan eten.
Mm, absoluut. Want eigenlijk wat je zegt is dat geweld roept geweld op.
Ja, dat.
En het woord geweld klinkt misschien een beetje heftig, maar als we het natuurlijk hebben over kinderen met eetproblemen, op het moment dat je dus echt dingen gaat eisen, dan kan dat verzet natuurlijk ontstaan. En dan kan er inderdaad zelfs echt letterlijk sprake komen van geweldsituaties. Dus dwang, die eisen, dat roept verzet op. En kan er zelfs toe leiden dat het contact tussen bijvoorbeeld jou als ouder en jouw kind, dat er gewoon echt een conflict komt. Ouders zeggen ook wel eens, oh, die relatie is helemaal verzuurd. Ja. Ik had laatst ook een kind bij mij in de praktijk en die zei ook, goh, eigenlijk sinds bepaalde behandelingen mijn ouders is geleerd dat ze juist in verzet moeten gaan tegen die eetstoornis. Ik voel me eigenlijk helemaal niet gehoord of gezien door mijn ouders. We zijn lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Ja, dus
sterker nog, ik denk ook dat kinderen zich daardoor minder veilig gaan voelen.
Ja.
En wat heel belangrijk is juist, hè, in de behandeling, zich veilig voelen bij iemand.
En in contact, en zeker met ouders. Ja. Dus als je van iemand iets eist, iets te doen wat de ander nog niet wil of niet kan, vanuit angst, kom je ook niet bij wat er daadwerkelijk speelt bij de ander. Wat is nou de behoefte van de ander? De ander zal vaak dan eigenlijk juist bijvoorbeeld weglopen voor dat gevoel. Jouw kind zal weglopen van angst, verdriet. Dus het is heel belangrijk om jezelf dus als ouder ook af te vragen, wat wil ik nou eigenlijk dat mijn kind anders gaat doen? En vraag jezelf daarna dan eens af, om welke redenen willen we eigenlijk dat ons kind handelt zoals wij willen? En die vraag kan ons ook laten inzien als ouders, dat die straf dus niet werkt. Maar ook nog eens, zullen we zeggen, verhindert dat onze kinderen dingen doen op grond van de redenen waarom wij willen dat ze ze doen. Dus we kijken dan niet naar hun behoeften, maar naar onze eigen behoeften. En als je de behoeften van jezelf, maar ook van de ander probeert te begrijpen, dan ontstaat er compassie. En eigenlijk ook die verbondenheid waar we allemaal zo, denk ik, ook naar verlangen, die we missen.
Ja, het gaat om communicatie die gericht is op contact, waarbij ieder behoeftes gezien, gehoord worden. En Marcel Rosenberg heeft hier een aantal boeken over geschreven. Mm-hmm. En die koos twee dieren om zijn geweldloze communicatie richting families en kinderen duidelijk over te brengen. En vooral ook om dit in beeld duidelijk te maken. Hij koos twee dieren, zoals jullie het zien, die symbool staan voor de twee kwaliteiten in ons. En dat zijn dan de jakhals en de giraf. De jakhals die staat eigenlijk voor resultaatgerichtheid. De jakhals is oordelend, is autoritair. Ja. En dit gedrag herkennen ouders vast ook in zichzelf. Herken jij de jakhals in je soms?
We zijn denk ik soms allemaal een jakhals, omdat we dan soms ook denken dat misschien ons kind op dat situatie dat even nodig heeft.
Nou, dat denk ik ook. Ja, en daarnaast hebben we de giraf, kon je net ook zien. Het land hier met het krachtigste hart, noemen ze het ook wel. De giraf die staat voor zachtaardigheid. De giraf is sterk, kan met mildheid kijken naar de situatie en wat zich aandient. Mm-hmm. De giraf die communiceert vanuit zijn hart en zoekt naar verbinding en helderheid. En beide dieren hebben die kwaliteit. Ja. Er is geen goed of fout. Het belangrijkste is de jakhals in jezelf te accepteren. Dus te accepteren dat hij er is. Ruimte te geven, zodat je tegelijkertijd ook een giraf kan zijn. Geweldloos communiceren wil ons er eigenlijk op attenderen. Die wil ons attenderen op onze jakhalzen. Mm-hmm. Zodat we ze herkennen. En eigenlijk als vrienden gaan zien die ons bewust kunnen maken van onze gevoelens en behoeften.
Ja. Ik vind die dierennamen wel heel mooi, ook als metafoor. Maar eigenlijk gaat het dus over zachtaardig autoritair kunnen zijn. Zachtaardig de leiding kunnen nemen. En ook kunnen begrenzen zonder te verwijten, zonder dwang toe te passen. Dus het is heel mooi, want eigenlijk gaat het over je eigen gevoel uitspreken en je eigen grenzen aangeven zonder de ander te willen manipuleren.
Ja.
Ook als ouders. Ook ouders kunnen natuurlijk dit gedrag natuurlijk vertonen. Uit wanhoop, onmacht, ga je misschien zelfs soms ook wel manipuleren. Ouders doen dat soms. Manipuleren kan zijn door extreem boos te worden of agressief te worden. En dan oordelen, verwijten, iets dwingen, heel autoritair zijn. En ook hiermee bereik je niet het gewenste resultaat. Of slechts voor even, doordat je de ander angst inboezemt. Maar totdat het kind ontdekt dat het jou weer op een andere manier kan manipuleren. Door bijvoorbeeld nog destructiever te worden richting zichzelf. Dus nog meer die emoties te gaan internaliseren. En dat maakt dan eigenlijk dat, stel dat je hierin herkent, dat maakt dus dat die autoritaire vader of moeder dan zelf vaak ook weer wanhopig wordt en dan weer machteloos. Nou ja, en dan voel je je zo onthand, maar ook een beetje buitenspel gezet. Dus deze radeloosheid kan ook heel erg verlammend werken. Ik heb ook wel eens vaders gehad die dan in een sessie riepen tegen mij: ja, ik heb alles geprobeerd, zoek het zelf maar uit. Of moeders die zeiden uit wanhoop: als jij zo slecht voor jezelf zorgt, stop ik ook met eten.
Ja, wanneer je als ouder deze communicatie gaat toepassen, is het belangrijk om te weten dat jouw kind, of als je tegen je partner praat, wie dan ook, deze persoon geen kennis hoeft te hebben van geweldloze communicatie.
Mm-hmm.
Jouw gesprekspartner of jouw kind hoeft deze kennis niet te hebben.
Nee.
Ze hoeven ook niet vaardig te zijn op dit gebied. Ze hoeven ook niet de intentie te hebben om aardig of compassievol met jou om te gaan.
Nee.
Ze hoeven het niet te accepteren, niet te aanvaarden, niet aan te nemen. Maar het gaat er wel om dat jij vanuit die geweldloze communicatie blijft communiceren.
Mm-hmm.
Als je dat niet doet, dus als je niet communiceert op die manier, dan beland je in een drama-driehoek.
Ja, en inderdaad, die drama-driehoek, voordat je het weet, dan speelt de ander weer het slachtoffer. Dat kan soms het kind zijn. Hè, die voelt zich dan zo wanhopig en die roept dan, ik kan niks. Het lukt me toch niet. Ik zie wel, ik ben een last. Het is allemaal mijn schuld. Dus die neemt geen verantwoordelijkheid en hoopt dat er dan iemand hem of haar komt redden. Nou, dan heb je vaak die moeders die dan in de reddersrol kruipen en denken, ik doe het wel, ik help je wel. En bij de eetmomenten aanwezig zijn, vrijnemen van hun werk, toch echt ja, gaan redden of pleasen.
Ja.
En vaders die voelen zich dan vaak toch ook wel machteloos, maar ook wel, die zien dat dan zo een beetje gebeuren.
We hebben weer een andere positie.
Ja, die vaders herkennen zich vaak in de aanklagersrol en die zeggen dan, ja, die wordt dan op iedereen boos, die geeft anderen de schuld. Zie je wel, ik heb het toch gezegd, dat had je niet moeten doen. Ja, dus die aanklager is dan een soort van jakhals.
Oh ja.
Ja, die zal de anderen dan eens even gaan vertellen hoe ze het moeten doen. En ik doe met dat vingertje ook zo en dan met die vinger erbij. Maar die rollen zijn dus ook weer uitwisselbaar, want als de redder voelt, en ik zeg dan toch maar even de moeder, die herkennen zich daar heel erg in vaak. Als moeder dan bijvoorbeeld voelt van, ja, mijn hulp is helemaal niet toereikend of het helpt allemaal niet, een beetje stank voor dank. Hè? Dan worden we als redder ook een beetje boos. En dan denken we, ja, kan ook niks goed doen. Dus dan zie je dus dat de redder wordt slachtoffer. Dus het kind wordt uit de slachtofferrol gekikt. Ja. De slachtoffer, het kind wordt dan aanklager. Ja, dus je wordt een beetje van je troon gestoten, van je positie. Het is eigenlijk een psychologisch spel. Hè? Dus dan gaat je kind wordt dan boos. Dus het werkt gewoon niet. En eigenlijk waar het om gaat, is dat we dus ook in onze communicatie standvastig moeten blijven.
Ja, ik denk dat die standvastigheid juist heel belangrijk en nodig is. Anders beland je weer in die drama driehoek, waarbij alle spelers elkaar weer kunnen gaan manipuleren. En het is op dat moment juist de uitdaging om in verbinding te blijven, hè? Mm-hmm. Met wat er leeft in jezelf, maar ook in die ander. Een mooie vraag meteen, want ik zie van ja, wat is nu het drama driehoek? Kun jij daar iets over vertellen, Isabel?
Kijk, in het drama driehoek, daar kun je heel veel over vinden ook. In het Buddy Up programma voor ouders leggen we daar ook veel over uit. In de essentie gaat het daarover drie rollen. En drie rollen die we allemaal kunnen aannemen. In het drama driehoek communiceren we ook niet vanuit verbindende communicatie. Er is dus een redder, er is een slachtoffer en er is een aanklager. En die drie rollen zijn uitwisselbaar. Dus je kunt soms als kind, dat voelde ik me ook wel, ik voelde me slachtoffer. Ik denk, het lukt mij nooit. Iemand anders moet het voor mij doen. Mama, kom me nou helpen. Nou, als mama's hulp niet meer goed genoeg was, werd mama ook boos en geïrriteerd. Werd mijn moeder slachtoffer. En zo gaan die rollen heen en weer. Dus in die drama driehoek, dat is letterlijk een driehoek, zijn er dus drie rollen. Maar laten we Jan van Koert erbij gaan halen, want die heeft zoveel mooie dingen te vertellen. Ik wil je ook nog even kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen. Wij zijn in ieder geval ontzettend blij en vereerd dat jij er vanavond bij bent. Jan is opleider, coach, auteur en hij houdt zich vooral al echt jaren bezig met geweldloze communicatie. Hij noemt het zelf verbindende communicatie. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met spiritualiteit, non-dualiteit en is Jan expert in het lezen van non-verbale signalen. Jan schreef daarnaast ook een heel mooi boek en dat heet Wat je vindt mag je houden. Dat gaat ook over geweldloos communiceren, eigenlijk als weg naar verbinding. Nou, die verbinding willen we allemaal als ouders, maar hoe komen we daar en wat moeten we dan doen? Jan, wat is volgens jou het allerbelangrijkste als we het hebben over verbinding?
Dat je gaat leren om te praten vanuit de verbinding met jezelf.
Ja, dat zeg je heel mooi. En wat houdt dat in?
Dat betekent voor mij dat je je bewust wordt van het feit dat je denken je niet helpt in de verbinding, maar dat het ondersteunend is als je kunt praten van alles wat er in jou leeft, wat er in jouw innerlijke wereld leeft. En dan kom ik al op een principe van iedereen, iedere ouder, ieder kind, iedere moeder, iedere vrouw, iedere man is over de hele wereld gezien, is eigenaar en verantwoordelijk voor zijn eigen innerlijke wereld.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen innerlijke wereld. Ja, ik ben het er absoluut mee eens. En juist omdat we zo in verbinding zijn met elkaar, als je kind ziek is, ga je meelijden. Ja, dus vaak wat gezinnen ook zeggen, je kind heeft niet alleen de eetstoornis, het hele gezin heeft die eetstoornis. Dus hoe zorg je voor je innerlijke wereld als ouder, als je kind in paniek is, angstig is, in verzet is, boos, puberaal?
Nou, ik denk dat het eerst belangrijk is om dan te bepalen, hoe ziet dan die innerlijke wereld eruit?
Mm-hmm.
Want dat is gewoon een standaard pakketje voor alle mensen over de hele wereld. Hebben we allemaal dezelfde innerlijke wereld. Mijn innerlijke wereld en die van jou, die bestaat uit denken, uit voelen en het ervaren van behoeften. En meer is er in mijn innerlijke wereld niet. Nou, op denkniveau, en jullie hebben dat al geprobeerd aan te reiken, op denkniveau zeg ik even heel plat, vechten we elkaar de tent uit.
Mm-hmm.
Die 40.000 tot 60.000 gedachten die door mijn kop gaan per dag, daar is 99,9% van niet waar. Wat voor mij wel waar is van hoe ik me voel op enig moment en wat ik nodig heb in dat moment. En dat zijn de andere twee facetten van mijn innerlijke wereld, namelijk mijn gevoelens en mijn bewustzijn over wat ik zou willen krijgen.
Ja. Ik denk dat dat heel prachtig is wat je zegt. Want wat wij vaak meemaken in werk, Jan. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld heel angstig, worden boos. En met dat gedrag gaan ze bijvoorbeeld in verzet of ze worden agressief. Maar eigenlijk is hun behoefte op dat moment. Hou me vast, stel me gerust, troost me misschien wel.
Dat zijn geen behoeften die je nu noemt. Dit zijn strategieën, zoals we dat noemen. Dat zijn manieren om een behoefte in te vullen.
Mm-hmm.
En dat is een van de grootste verwarringen in ons taalgebruik. Is dat we iets een behoefte noemen wat het niet is. Als ik vraag van, joh, wil je een arm om mijn schouder leggen? Dan kan er zomaar een fix aantal verschillende behoeften zijn. Dat kan zijn omdat ik warmte nodig heb. Dat kan zijn omdat ik ondersteuning nodig heb. Dat kan zijn dat ik iets van intimiteit wil ervaren. Maar die arm om mijn schouder is de manier waarop ik dat dan wil uitdrukken. En zo is ieder gedrag een strategie, een uitdrukking van een niet benoemd aantal behoeften die daaronder liggen.
En wat zou je ouders dus adviseren als ze de behoeften niet herkennen of begrijpen in hun kind?
Even terug naar dat plaatje van dit is mijn innerlijke wereld en dat is die van jou ook. Waar verbindende of geweldloze communicatie eigenlijk over gaat, is van wat leeft er in mij, wat leeft er in jou en wat kan ik doen om het voor ons tweetjes mooier te maken. En wat leeft er dan in mij? Dat is het enige, dat is wat in mijn innerlijke wereld zit. En als ik alleen maar dan vanuit mijn denken ga reageren, om aan te geven wat er in mij leeft, dan is de kans dat het ontspoort redelijk groot. Maar als ik kan vertellen hoe ik mij voel en wat ik op enig moment nodig heb, dan kan het zomaar zijn dat de ander begrijpt waar ik vandaan kom.
Dit is natuurlijk echt allemaal waar het om draait. Dit is ook het allermoeilijkste voor kinderen zelf. En dat is denk ik ook wel een vraag, hoe begeleid je als ouder dit proces? Hoe ga je je kind uitnodigen dit te doen?
Als we even kijken naar het totale speelveld van communicatie, dan draait het primair over, heb ik de intentie om me met jou te verbinden? En wat ik dan in mijn trainingen heel vaak roep, en als die intentie er niet is, hou in hemelsnaam je mond, want er komt alleen maar gedoe van.
Ja, maar dat is heel mooi. Dus heb je de intentie om je werkelijk te verbinden?
Ja. Heb je de intentie om werkelijk contact te willen maken met wat er in die ander leeft?
Mm-hmm.
Alles draait om de intentie van jou als ouder.
Die geeft hij mij ook eigenlijk aan. Dus als de ouder eigenlijk niet wil, dan heeft het eigenlijk geen zin, Jan.
Dan kun je beter je mond houden.
Ja, ja.
Hou dan je mond.
Ja.
En het vraagt ook om in het moment dat je die intentie voor verbinding wil uit gaan leven. Dat is het tweede begrenzende vlak, is dat het aan jou vraagt om met je volle 100%ige aandacht in het moment te zijn. Dus niet tussen het afgieten van de aardappelen en het opzetten van de groenten.
Want dan kun je zeggen, zeg je eigenlijk, van dan kun je het beter even uitstellen en wachten tot het juiste moment er is.
Ja.
Ja, ik denk ook, je zegt iets essentieels. Ik denk dat we stiekem als ouders soms ook wel toch kiezen voor het stukje van, jij moet nu even naar mij luisteren. Dit is wat ik van je wil. Maar dat is heel anders dan wat je, als je jezelf vraagt, hè, ben ik bereid om de verbinding aan te gaan op dit moment?
Op het moment dat jij als ouder meent dat jij iets wil eisen van een kind, dan heb je al verloren. Dan ben je weg.
Bedoel je daarmee ook te zeggen, je kunt een kind niet dwingen?
Je kunt geen enkel levend wezen dwingen. Je kunt alleen maar een levend wezen op de een of andere manier motiveren om iets te doen. En vaak ontstaat dat als de ander inzicht krijgt in vanuit welke behoefte jij wil dat die ander iets doet. Jullie hebben net de vier stappen die ook hier in het midden terugkomen, genoemd als geweldloze communicatie. En ik wil graag daar een detaillering op maken. Deze vier elementen zijn door Rosenberg ontwikkeld om zijn gedachtegoed leerbaar te maken. Maar dit is niet het gedachtegoed, die vier stappen. Het is een hulpmiddel. En het werkt als een terrein, dat is waar. En het blijft een hulpmiddel om het totale gedachtegoed te kunnen begrijpen, om daar vorm aan te leren geven. Alle mensen, all over the world, ongeacht geloof, huidskleur of overtuiging of religie of wat ook, hebben dezelfde behoeften. De uitgangspunten van geweldloze communicatie, en die uitgangspunten zijn mede gebaseerd op de wetenschappelijke studies van Manfred Max Neef, een Chileense wetenschapper, is dat alle mensen vanuit hun menselijkheid allemaal beschikken over dezelfde set behoeften. En dat zijn zo'n stuk of 70. Maslow is van 1943 en die is verouderd. Manfred Max Neef, die is veel moderner. En die zegt wel, wat Maslow zegt, dat klopt niet, want behoeften hebben onderling geen hiërarchie, behalve misschien die behoeften die zorgen dat ons lijf in leven blijft. En daar zet hij ook nog een vraagteken achter. En ik weet uit ervaring van mijn werk onder andere vele jaren in Kenia en in andere landen in Afrika, dat soms de behoefte aan communicatie primair is en hoger genoteerd staat dan de behoefte aan eten en drinken.
En ik ben het daar helemaal mee eens, omdat zeker bij mensen natuurlijk met eetstoornissen, niet willen eten, niet kunnen eten uit angst. Soms zie je ook dat het eetgedrag ook, het niet eten, een functie heeft. Juist om de verbinding te herwinnen of veroveren weer met ouders.
Ik vermoed, en laat ik heel voorzichtig zijn, en als ik dus kijk naar wat hier aan gedrag vertoond wordt, is mijn sterke vermoeden dat de basis daarvan, waar dat uit voortkomt, is veiligheid. Veiligheid. Dit is het enige waar dat kind nog denkt controle over te hebben.
Correct.
En controle hebben is een strategie die hoort bij de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Dus het gaat primair om de veiligheid van het kind waar hij zelf voor aan het zorgen is.
Ja.
En dan kun je zeggen, ja, dat is een destructieve manier. Ja, waarschijnlijk wel. Maar op dat moment heeft dat kind geen andere strategie om die veiligheid in te vullen.
Nee, maar je slaat de spijker op zijn kop. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je had het over 70 behoeftes. En je zei ook, er is geen hiërarchie. Kun je daar iets over uitleggen? Waarom is er geen hiërarchie?
Waarom er geen hiërarchie is? Ja, omdat ze random spelen. Mijn behoefte van dit moment kan over 3 seconden anders zijn. En dat is het mooie van geweldloze of verbindende communicatie. Doordat we onze innerlijke werelden delen in die interactie met elkaar, in de dialoog, dan gaan behoeften meestal schuiven. Meestal.
Ja.
En voor een opgroeiend kind is dat heel lastig om zijn behoefte aan veiligheid te verschuiven naar iets wat wellicht die ander zou willen krijgen.
Ja.
Want dat is zijn laatste houvast.
Absoluut.
Jullie hebben mij ook gevraagd om waar mogelijk iets te zeggen over non-dualiteit.
Mm-hmm.
En in feite is dat de bodem van ook verbindende communicatie. Namelijk, alles wat wij mensen doen, dat doen we in eerste instantie om één of meer van onze eigen behoeften ingevuld te krijgen.
Ja.
Dus niemand doet ooit iets voor een ander. En dat is voor mantelzorgers en zo wel heel verstorend, want ja, ze werken zich helemaal te pletten om zorg te geven aan de persoon die dat nodig heeft. Maar uiteindelijk, de drijfveer van waaruit wij de dingen doen, is omdat we iets willen krijgen. En dus één of meer van onze eigen behoeften willen invullen.
Ja.
Dat is, die behoeftenset is de motor van ons leven. En daarom staat er in dit plaatje ook, die behoeften die zijn in feite de aanjager van de stroom van het leven.
Ja, en iedereen heeft dus ook een andere strategie om die behoeftes te vervullen. Ook al is de strategie definitief.
Voor iedere behoefte zijn wel 1000 verschillende strategieën denkbaar. En daarom is het zo belangrijk om te leren om achter de strategie te kijken naar wat zou die ander willen krijgen. In die stroom van het leven kan ik op 3 manieren communiceren. Ik kan mezelf uitdrukken, dan kan ik vertellen wat er in mij leeft, hoe ik mij voel en wat ik nodig heb. Ontvangen van de ander betekent dat ik contact ga maken met wat er in die ander leeft, wat daar leeft aan gevoelens en behoeften, en we noemen dat empathie. Dat is de enige vorm van empathie die empathie mag genoemd worden. Al het andere, en dat is een lang verhaal, dat zijn andere zaken, maar niet empathie. Inleven in de binnenwereld van de ander kan alleen maar zijn als je contact maakt met die behoeften en de gevoelens van die ander. En die derde die je daar ziet staan, is verbinden met mezelf, is die zelfempathie.
Ja.
Die ouders van kinderen met een afwijkend eetgedrag zo ontzettend voor zichzelf nodig hebben.
Ja.
Namelijk dat ze in staat zijn om in hun ontsteltenis, in hun onmacht, in de dramatiek die er kan verschijnen in die mens, in die ouder, dat ze in staat zijn door het inzetten van zelfempathie zichzelf tot rust te brengen voordat ze in dialoog gaan met het kind. Als je van een persoon de gevoelens kunt benoemen die die op dat moment ervaart, dan verliest die persoon 50% van zijn fysieke energie en zijn, zeg maar, zijn gedrag. Als je daaronder de behoefte kunt benoemen die die gevoelens genereert, dan gaat de andere 50% weg. En dan komt die persoon tot rust. En dat is wat empathie doet. Dat kun je naar de ander doen en dat kun je naar jezelf doen met hetzelfde effect.
Zeg je dus ook dat ouders dat echt in hun communicatie ook kunnen doen? Dus erken, neem waar en erken dan het gevoel van je kind, de emotie. Lijkt me soms ook lastig voor ouders. Stel nou dat je het mis hebt.
Ik heb niet gezegd dat het makkelijk was. Dat inleven naar het kind toe, waarvan je zegt, als ik dat raad, dan zou ik het fout kunnen hebben. Dan raak je aan de kern van verbindend communiceren. Want in ons gedachtegoed, en ook in het gedachtegoed van non-dualiteit, bestaat er geen goed en er bestaat geen fout. Dus als ouder kun je niet fout doen en je kunt het ook niet goed doen. Ik kan het vanavond niet fout doen, ik kan het vanavond niet goed doen, ik kan het alleen maar naar beste weten doen.
Ja, mooi.
En dat is dat mensen, dat ouders in de problemen, en ik heb zeker ook een probleemdochter gehad. Dat ze gaan beseffen dat ze het niet goed kunnen doen. En dat ze het ook niet fout kunnen doen. Maar dat ze alleen maar naar beste weten kunnen handelen. En daar is niks mis mee.
Ja, maar ik vind het zo mooi, want eigenlijk je verontschuldigt ook ouders die toch wel soms zich zo schuldig en verantwoordelijk voelen. En ook door sommige behandelaren of behandelingen heel erg dat gevoel ook wel versterkt.
Ja, een behandeling die schuldgevoel versterkt bij ouders, die zou ik willen vragen om op een bootje te stappen en naar Afrika te varen.
Ja. Maar zeker als je kijkt naar multifamilietherapie, gezinsdagbehandelingen. Hè? Ouders worden allemaal geleerd om dat geweldloos verzet toe te passen. Maar stel dat je kind dus in verzet blijft. Dan denk je dus, ik doe iets niet goed. Ik volg het protocol op. Ik volg het advies op. En mijn kind luistert niet. Ze gaat niet mee in mijn protocol.
Nou, een van de belangrijkste stappen in empathisch reageren naar een ander, of het nou een kind is of een volwassene, is presence, aanwezigheid.
Ja.
En geweldloos verzet is daarop gebaseerd. Dus als je het helemaal niet weet, en het kind weet het ook helemaal niet meer, en die is in alle staten, dan vraagt het van jou om, als je dat in je hebt op dat moment, om gewoon met al je aandacht in stilte bij dat kind te zijn en verder niks te doen.
Heb je het daarna bij ook weer over die veiligheid, Jan? Want dan geef je ook weer die veiligheid aan. Hè? Van maakt niet uit, kind, wat er gebeurt. Ik blijf bij je.
Ja.
Mooi.
Ik bied al mijn hebben en houden, als het ware, aan jou in stilte. Ik ben er 100% voor jou. En soms, ja, dan kunnen er situaties ontstaan die heel lang duren. En hoe doe je dat dan? Op een gegeven moment moet je plassen. Ik noem maar even wat.
Ja, op andere behoeftes, ja. Eten, drinken, ja. Nee, ja.
Oké, en dan onderbreek je en dan leg je uit wat maakt dat je nu even iets anders gaat doen, waarbij je tevens aangeeft dat je ook weer terugkomt. Want op het moment dat je je aanwezigheid voor het kind, wat op de een of andere manier geruststellend kan werken, als je dat onderbreekt en je zegt niet wanneer je terugkomt, dan wordt de paniek aan de andere kant alleen maar groter.
Mm-hmm.
En datzelfde geldt, dat geef ik aan echtparen die ruzie maken. Het is prima dat je wegloopt en de deur achter je kont dichtgooit. Maar zeg wel wanneer je terugkomt.
Ja. Mm-hmm.
Want het drama wat je creëert door niks te zeggen is veel groter dan je denkt.
Maar kun je maar uitleggen, Jan, want we hebben het gehad over geweldloze communicatie. Jij hebt voorkeur voor verbindende communicatie. Wat is volgens jou het verschil? En waarom heb je die voorkeur voor verbindende communicatie?
Ja, ik heb heel lang geleden, lang voordat ik geweldloze communicatie kende, een aantal NLP-opleidingen gevolgd. Neurolinguistisch programmeren. Daar heb ik geleerd om geen woorden te gebruiken die in de energie iets hebben wat je niet wil.
Mm-hmm.
Als ik dat doorvertaal naar geweldloze communicatie, dan wil ik überhaupt hier het woord geweld niet gebruiken.
Ja.
Want ik zit in de polariteit van geweld en geweldloos. Ja. En wat in feite het effect van deze manier van communiceren is, dat ik, ongeacht de problematiek die op dat moment speelt, ik in staat ben om de verbinding te maken of de verbinding te herstellen. Dus mijn intentie is verbinden. En daarom heb ik het verbindende communicatie genoemd.
Mm-hmm. Ja.
Maar wereldwijd is de zoekterm geweldloze communicatie echt het meest bezocht. Dus ik gebruik ze door elkaar. Maar ja, ik heb wel verbindend communiceren in het leven geroepen. Het wordt door heel veel mensen omarmd, omdat ze dat herkennen.
Ja. En ik hoor hele mooie ideeën. We hebben voorbeelden ook net aangehaald. Wat nou als je merkt dat je kind dus echt helemaal in verzet gaat. En dus als je merkt, mijn kind communiceert niet, praat niet terug, scheldt.
Dat is oké. Het kind, om het maar even zo te zeggen, is op dat moment exact het kind wat het bedoeld is om te zijn. Er is niks mis mee. Er is absoluut niks mis.
Ja, ik zit te denken, er is met het kind zeker niks mis. Daar ben ik het ook helemaal met je eens, Jan. Maar soms denk ik wel, maar voor ouders is het wel heel frustrerend. Want die weten niet wanneer het beter gaat. Dus die blijven maar wachten. Dat maakt het soms frustrerend voor ouders. Moeilijk om vol te houden, lijkt mij.
Ja, nou kom ik met wat Hugo zegt op jullie vakgebied.
Ik ben benieuwd.
Dus corrigeer me maar als ik iets zeg wat er niet helemaal in past. Als ouders in staat zijn om onder alle omstandigheden vanuit een innerlijke eigen rust de veiligheid te bieden aan dat kind, kan er heel veel gebeuren.
Ja, ik denk ook dat we soms verleid worden. En dat heeft dus weer te maken met die innerlijke wereld, denk ik ook, Jan. Maar ja. We kunnen als ouder natuurlijk verleid worden om toch in die onmacht of irritatie te schieten. En ik denk dat we onszelf daarop moeten betrappen. En dat waarnemen. Toch?
Ja.
Want hoe verdraag je dat, hè?
Ik ben geen voorstander van het woord betrappen. Dat heeft dan weer zo'n negatieve connotatie.
Nee, maar als je jezelf toch bewust wordt van...
Oh, ja, dat wil ik graag horen. Als je bewust wordt van het feit dat je met je energie helemaal daar zit... ga niet in dialoog. Loop weg en zeg, joh, ik moet even tot rust komen. Ik kom straks bij je terug.
Ja, mooi.
Want in de boosheid, in de ontsteltenis, in de hoge emotie zeg je dingen die je in 5 jaar niet meer goed krijgt.
Ja.
En het kind onthoudt het. En die denkt dat het echt is. En dat is echt drama.
Nee, die onthoudt het en dit is drama. En we hadden het net ook gehad over dat non-dualisme. Hè? Dat is natuurlijk het wereldbeeld ook waarbij we ervan uitgaan dat alles en iedereen, hè, onlosmakelijk verbonden is. En ik denk die verbondenheid tussen ouder en kind is natuurlijk ook onwijs hecht. Dat verklaart denk ik ook dat waarom ouders zelf ook ziek worden als het niet goed gaat met hun eigen kind. Dus ik was eigenlijk wel nieuwsgierig naar vanuit jouw spirituele kant. Hè, als je naar dit soort problemen, fenomenen kijkt. Wat zou je ouders dan mee willen geven voor advies?
Mijn vermoeden is, en dan raak ik ook een beetje aan een vooropleidingen die ik vroeger heb gedaan in de alternatieve geneeskunst. Het meeleven met het kind zorgt dat de ander hetzelfde gaat voelen als het kind voelt. En dus ziek wordt. En mijn advies zou zijn, word je ervan bewust dat je aan het meeleven bent en kijk of je de overstap kunt maken naar inleven. Mm. Want bij inleven blijf je buiten.
Mm-hmm.
En als je buiten blijft, kun je optimaal kunnen blijven bijdragen aan het welzijn van het kind.
Mm-hmm.
Als je dat niet doet, dan kan je dat niet meer.
Plus, volgens mij raak je nog iets, want dan ben je dus ook niet meer emotioneel beschikbaar voor je kind, want je bent zelf, ga je mee in dat andere gevoel, emotie.
Dat is het andere woorden wat ik bedoelde te zeggen. Ja. Je kunt niet meer bijdragen aan het welzijn van het kind, omdat je zelf op dezelfde plek uithangt. En dan kan er alleen maar sympathie zijn en medeleven, medelijden. En het woord zegt het al.
Ja.
Als je in medelijden zit, kun je er niet meer voor de ander zijn.
Maar hoe stap je uit, hè, de medelijden?
Door, en die avond is daar echt te kort voor.
Jammer.
Is dat ouders leren om zich te bewegen naar dat veld van zelfempathie. En van daaruit tot rust kunnen komen om dan vanuit die rust en in de presence, in de aanwezigheid, voor het kind te kunnen zijn.
Ja.
Is het ook een kwestie van oefenen?
Absoluut. Dus doen, op je neus vallen. 9 keer gaat het fout, 1 keer gaat het goed. En dan feest vieren over de 1 keer dat het goed ging.
Je hebt daar zelf ook een mooi boek over geschreven. Wat je vindt, mag je houden.
Ja.
volgens mij, dat boek heb je natuurlijk geschreven ook om die bewustwording te creëren. Het ging ook over bewust worden van onze eigen oordelen, wat we vinden van elkaar. En je schreef ook in dat boek van, juist door die oordelen kwetsen we elkaar, we remmen elkaar af, we zetten elkaar soms op een ander spoor.
Kun je elkaar mee afschrikken?
Ja, kun je ons een persoonlijk voorbeeld geven waarin we als mensen dus juist niet aangeven wat er in ons leeft, maar dat wel zouden moeten doen?
Nou, misschien kan ik hier het voorbeeld noemen van de reden waarom dat ik, om het maar even zo te zeggen, een 24-jarige carrière in geweldloze communicatie heb gemaakt.
Ja.
Mijn zoon studeerde in dat tijd in Engeland en die schreef brieven naar zijn vader. En die schreef, papa, ik heb je centen nodig om te studeren, maar hou in godsnaam je waffel, want daar heb ik het wel mee gehad. Nou, dat was nou typisch een manier van communiceren waarbij hij niet vertelde wat er in hem leefde, maar wat zijn vader had te doen. En dat heeft in feite, ik ben hem nog dagelijks dankbaar dat hij dat ooit geschreven heeft. Want toen ik een half jaar later in Ierland toevallig op een congres in aanraking kwam met een workshop geweldloze communicatie, heb ik toen een rollenspel gespeeld met de trainer waarbij zij dus de rol van mijn zoon speelde en ik zijn vader. Want die rol die kende ik het beste. En toen viel mij binnen 10 minuten als een bliksemschicht naar binnen aan mijn zoon mankeert niks. Papa, je hebt zelf wat te doen.
En wat had jij te doen?
Ja.
Nou, ik ben vanaf dat moment op alle mogelijke manieren gaan studeren in het vakgebied geweldloze communicatie. En ik heb al mijn andere vakgebieden laten vallen. En dat bracht op een gegeven moment de situatie dat ik in staat was om een hele avond alleen maar te luisteren naar alle grieven van mijn zoon, zonder te reageren. Aan het eind van de avond zei hij, dankjewel, eindelijk hebben wij een goed gesprek gehad.
Ja.
En ik had alleen koffie ingedronken en een biertje.
Ja.
Want dat is, en dat geef ik ook nog even graag mee vanavond, wat een ander ook doet, wat een ander ook zegt, het gaat niet over mij. Het heeft nooit iets met mij te maken. Het gaat alleen maar om de behoeften van die ander.
Hmm.
En dat is wat ik in mijn leven geïntegreerd heb, wat ik dagelijks toepas. En soms is dat uitdagend, soms is het de overtreffende trap van uitdagend. En toch kom ik daar terug. Want die mantra draai ik constant in mijn kop op het moment dat ik iets persoonlijk heb gepakt, terwijl het niet over mij gaat. Want alles wat mensen doen, zei ik al, is proberen een behoefte in te vullen.
Ja.
De ander heeft natuurlijk ook behoeften.
Ja.
Wat doe je met je eigen behoeften?
Nou, dat is nou het leuke. En dan hoop ik dat je dat plaatje van de straks nog een beetje herinnert.
Mm-hmm.
Er stond zelfexpressie. Hè? Wat leeft er in mij, de ander? Empathie. Wat leeft er in die ander? En het is ieder moment in de dialoog weer uitdagend om te besluiten, waar begin ik mee? Begin ik met te vertellen wat er in mij leeft? Of begin ik uit te reiken naar die ander om te horen wat daar leeft? Aan het begin van mijn leerschool geweldloze communicatie, dan heb ik het over 1998, was voor mij het makkelijkste om te beginnen met te vertellen wat er in mij leefde. En gaandeweg kwam ik erachter, doordat dat niet, meestal niet bracht wat ik wilde, dat met empathie beginnen en wachten tot de ander leeggelopen is,
ja,
over wat zijn oren verstopt, mij de mogelijkheid geeft om dan, als de ander tot rust gekomen is en die oren ontstopt zijn, te vertellen wat er in mij leeft.
Ja. Je zegt ook, hè, dat is echt luisteren, laten leeglopen en niet tussendoor dus gaan roepen, dat heb ik niet gezegd, dat is niet waar. Hè?
Luisteren in leegte.
Ja.
Luisteren in presence. Want ieder moment dat ik, als ik naar een verhaal luister en ik ga iets doen, dan geef ik een andere vorm aan het verhaal van de ander. En dat komt bij mij heel vaak ook weer tot uitdrukking als ik bijvoorbeeld in familiegesprekken zit, waar familiedrama opgelost wil worden, dan geef ik ook het voorbeeld hoe het kan zijn om een uur lang naar een verhaal te luisteren zonder vragen te stellen. Zonder in te grijpen. Alleen maar te hummen en af en toe eens te knikken om te laten zien dat ik nog leef. Aanwezig zijn.
Mm-hmm.
En de ander zijn verhaal laten vormgeven zodat het zijn eigen verhaal blijft. Door vragen richting te geven.
Je had het net over een mantra die je zelf gebruikt, die voor jou goed werkt.
Ja.
Wat zouden nou mooie mantra's kunnen zijn? Dat zijn korte zinnetjes trouwens, die je voor jezelf kunt herhalen in je hoofd. Maar voor ouders, welke mantra's kunnen zij voor zichzelf herhalen op het moment dat zij kiezen, ik ga nu communiceren met mijn kind. Of mijn kind heeft net niet gegeten, weigert, maakt niet uit. Welke mantra's zouden zij kunnen meenemen vanavond?
Als je met het kind wil praten over iets wat je liever niet hebt, zorg er dan voor dat je vanuit je rustpositie gaat praten. En niet nadat je het oordeel al hebt en een beetje opgefokt. Want op dat moment staat het paard al achter de wagen. En de mantra die ik je wil geven is: wat dat kind ook doet, zeg tegen jezelf in stilte, dit gaat niet over mij. Het kind zal komen met verwijten, met beschuldigingen, met God weet wat allemaal, wat heel diep kan raken.
Ja.
En blijf in je hoofd herhalen, hoe moeilijk het ook is, dit is een hulpvraag van het kind en het gaat niet over mij. Het heeft iets nodig waarvan ik niet weet wat het is en wat ik op dit moment dus ook niet kan geven, maar het gaat niet over mij.
Oh, er is wel een vraag hier. Anita zegt, juist als mantelzorger is er te weinig rust en energie.
Ja, dat is een heel pijnlijk punt. Je kunt alleen maar mantelzorgen als je eerst voor jezelf zorgt. Je kunt jezelf weggeven, weggeven, weggeven. En op dat moment kun je niet meer doen wat je eigenlijk zo graag zou willen. Dus zelfzorg is eerst. En dan mantelzorg. Mantelzorg moet niet. Je hoeft niet voor die ander te zorgen.
Ik denk in deze situatie dat het misschien ook wel een moeder is die echt voor haar kind thuis is gaan zorgen en heeft moeten stoppen met werken.
Mm-hmm.
Ja, dus als moeder heb je natuurlijk ook het idee, ik mag mijn kind niet opgeven, ik moet voor haar zorgen. Het kind, ze schrijft ook, mijn kind accepteert geen ander, ook de vader niet, alleen maar haar.
Ja, en om die moeder een hart onder de riem te steken, wil ik mijn tekst van net even afmaken.
Ja.
Je moet niet voor je kind zorgen of voor je zieke moeder. Je hoeft niet voor je kind te zorgen. Het is iets waar je voor kiest, uit vrije wil. En als je kiest, kun je het altijd doen met het plezier van een klein kindje dat eentjes voert. Als je moet, raak je gefrustreerd. En dan loopt de energie eruit.
Ja.
En dan ga je om. Met alle respect voor die moeder die thuis blijft omdat het kind het nodig heeft. En dan hoop ik dat ze iedere keer weer heel bewust kiest om voor het kind thuis te zorgen vanuit haar behoefte. Om bij te dragen aan het welzijn van het kind. Want dan kan ze het met plezier blijven doen en raakt ze geen energie kwijt.
Heel mooi. Ik zou moeder ook nog een tip willen meegeven. Hè? Ze zegt ook, mijn kind accepteert geen ander. Dat is ook een strategie misschien meer. Misschien ook voor deze moeder interessant om te gaan onderzoeken. Waarom alleen ik? Waarom niet de ander?
Even in zijn algemeenheid. Een kind dat in de slachtofferrol zit, zit in een machtspositie. En we noemen dat heimelijke macht.
Ja.
En dat is nodig voor de ouders om te beseffen dat vanuit die heimelijke machtspositie ze gemanipuleerd worden. Er kan het kind niks aan doen. Dat is het beste wat het kind op dat moment kan bedenken om te krijgen wat hij nodig heeft. Als je vraagt van wat moet die moeder dan doen, dan zeg ik op dit moment heb ik te weinig gegevens om daar iets zinnigs over te zeggen. Dus daar waag ik me niet aan. Ik wil de zorgvuldigheid zo hoog mogelijk proberen te houden.
Ja. En dat is ook, want we kennen niet de hele persoonlijke situatie. Maar ik vind het echt, wat je mooi doet, Jan, is dat je het kind verontschuldigt. Dat ook kom je in een positie terecht waarbij je dus gaat manipuleren. Dat is ook vaak geboren uit angst, niet anders kunnen. En dus ik denk dat een hele goede systeemtherapeut of een communicator, een mediator, gewoon eens aan het keukentafel moet gaan meekijken. Ja, dat is er, denk ik, dat verdient deze situatie.
Ik denk dat als de mensen die vanuit de overheid of vanuit de instanties helpen om het kind te begeleiden, dan zou ik willen dat ze eerst gedrild worden in hoe geef ik empathie vorm.
Ja.
Daar ligt nog.
Daarbij ook weer terugkomt op wat je eerder hebt gezegd, Jan, dat het zo belangrijk is om die veiligheid ook te kunnen waarborgen en te bieden. En daarbij hoort denk ik ook een stukje empathie.
Empathie is nummer 1, niet een stukje. Empathie staat nummer 1. Dus ik zeg het wel eens, vrachtwagens vol. En dat kan ontzettend vermoeiend zijn. Dus laat je dan aflossen door je partner als je die hebt. Of door een tante of een oom of weet ik wie. Weet je? Maar blijf proberen om het aan te reiken. Ja. Het kind is het waard. Het kind heeft het nodig en die weet op dat moment geen andere strategie dan die op dat moment handhaaft.
Je hebt het gehad, Jan. Ineke vraagt, verbinding maken is 50% puntje puntje en 50% puntje puntje. Kun je dat nog eens uitleggen?
In de communicatie kun je, vergelijk het even met voetbal. Je hebt twee doelen en in ieder doel staat een mens, hè, die communiceren. En er is op dat voetbalveld een middenstip. En ieder van die twee communicatoren is 100% verantwoordelijk voor zijn eigen 50%. Dus die wordt gevraagd om zijn ding op de middenstip te leggen. En dan legt de ander in alle oprechtheid en eerlijkheid zijn innerlijke wereld daarnaast. En dan kun je samen kijken hoe je met het verschil omgaat.
Prachtig. Ik wil iedereen eigenlijk bedanken. Allereerst jou ook, Jan, voor je mooie bijdrage.
Ik wil dankbaarheid uiten voor het feit dat ik bij jullie op bezoek mocht en met jullie mocht delen. Ik doe niks lievers dan mijn passie delen. Die passie waardoor mijn leven zoveel meer kwaliteit gekregen heeft dan het ooit had. Dank u wel.
Nou, dat doe je heel fijn, Jan. Dank je wel dat jij bij ons was en dat je wilde meewerken aan deze naaste bijeenkomst.